Ja, ik stel voor dat we gaan beginnen. We zijn live, Sander.
Oké, dan word ik nu heel, heel saai.
Dit heeft hij gezien op tv.
Het was net
dit
nog...
Zo'n klap, dat is om geluid en beeld gelijk te zetten. Ja. Alleen, we hebben geen beeld. Oh, okay. Maar sorry, jullie gingen eerst een eerbetoon aan
nee,
de
we
grote
zitten
rolheertje.
We zitten te, ja, precies.
Oh, het is al begonnen, sorry.
Yes.
Ja, oh nee, je hebt nu al gepraat.
Ik heb nu al gezegd.
Mijn hele inleiding, nee, oké, dat maakt niet uit. Wat ik wilde doen...
Sander, doe je inleiding.
Wat ik wilde doen is, wacht eventjes, ik had het helemaal voorbereid. Maar dat was dus op voorwaarde dat dat nog een verrassing zou zijn.
Voor de luisteraar.
Rolheertje. Nee, dat moet ik dat niet zeggen. Wacht even, dat is voor mezelf erbij.
Oh, maar je hebt een inleiding dat we gaandeweg de inleiding erachter komen wie de gast is.
Ja.
Ja. We hebben een zeer speciale mystery guest vandaag. Ik zet mijn radiostem op. De vader van de Nederlandse stand-up comedy... Mijn persoonlijke inspiratie, een tv-persoonlijkheid, de schrijver Bert Visser. Nee, dat heb ik fout
gezegd. Ik dacht al persoonlijkheid.
Het is Rolheertje. Het is Rolheertje. En ik ben heel blij dat Rol er is. Het is geweldig. Ik ben zelfs een beetje zenuwachtig. En jij, Martijn?
Ik vind het een zeer grote eer bij de Knorrelpodcast. De enige echte Rolheertje. Ja, hij heeft mij ook geregisseerd. En ik vind het een hele fijne vent. En ik vind het een fijne vriend ook. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik wel zeggen. Gelukkig. En ja, welkom, Raoul.
Ja, ik vind dit hartstikke leuk. Ja. Ben je echt zenuwachtig? Dat hoor ik wel.
Tuurlijk, een klein beetje, ja. Ja.
Maar waarom dan?
Nou, gewoon, je bent toch mijn... Oh mijn god, het wordt gelijk heel serieus.
Even dat de mensen... Ja,
jou wat?
Nee, ik weet nog dat ik bij Comedy Train kwam. Maar toen was jij, je was de baas. En je bent echt de ah. Ja... Weet ik veel, mijn eerste comedy-autoriteit.
Dat is echt waar. Ja, zeg maar. Dus, dat is toch wel daarna. Oh, dat was een heel apart, weet je nog?
Toen kreeg ik een verzakking.
Epilepsie. Nee, jij voelde, je had heel erg last van je hart. En toen, want je zei dat je last van je hart. En toen zei, nou, niks aan de hand. Maar je werd helemaal wit. En toen heb ik de... Ja, of moet ik dit allemaal niet meer?
Ja, nee. Dus
maar even voor de duidelijkheid, dit ging toen Sander auditie deed.
Nee, Sander had de auditie gedaan, was aangenomen. En dan ging ik altijd met mensen praten. Want ik vond het belangrijk, de comedians waren toen echt belangrijk.
Dus als ze werden aangenomen.
We werden aangenomen over te praten wat je dan wil, man. En toen zaten we met z'n twee en toen...
Nee, er zaten helemaal een heleboel comedians ook bij. Nog drie andere mensen ook.
Oh, er was een groepje. Maar niet de club was niet open, dat was gewoon op een middag.
Nee, klopt. Maar we waren voor mij letterlijk contract aan het tekenen.
Ja, dat die waren er niet, maar de regels een beetje. Ja, okay. Wel wat die ideeën waren, ja. En toen...
ik heb nu al 30 vragen die ik aan moet stellen.
En toen werd Sander een beetje... Die werd onwel. En toen zei hij, nou, niks aan de hand.
Zei ik dat?
Jij zei, niks aan de hand.
Niks aan de hand. Als een spook erbij zat.
Ja, dat spook erbij. En toen zei ik, nou, dit is niet goed. Laten we even dokter bellen. En toen vertelde jou dat jouw vader...
Ja, die was heel kort ervoor overleden en waarschijnlijk zat dat nog in mijn hoofd. En ik rookte toen ook nog heel veel. Dus al die dingen bij elkaar...
Ja, en toen is de ambulance gekomen. Ja. En die hebben jou gecheckt en toen bleek het gelukkig niks te zijn.
Nou, hoe heet dat nou? Dat je de,
hyperventilatie.
Ja, dat was een hele zware hyperventilatie.
Het was niet niks, alleen het was wel... Dat was onze eerste kennismaking. Nee, dus dat je toen dat je nog zenuwachtig bent van toen.
Behalve dat ik me heel slecht voelde, dacht ik ook van... Oh, wat gênant om gewoon... dood te gaan, terwijl ik mijn contract voor toen... Ik vond het ook een beetje lullig voor jullie.
Nee, maar ik merkte, ja, nu weet ik het wel. Jij schaamde je zo voordat dit gebeurde... dat jij liever had dat we net deden of het niet zo was... dan gewoon een dokter bellen.
Laat me maar even liggen.
Ja, ik
vond het zo'n rare eerste indruk.
Ja, maar ik dacht, hij is gewoon ziek. Wat kan mij wat verrotten, wat we verder aan hem te vertellen hebben. Nee, maar moet een dokter komen.
Ik dacht echt dat jij dan zou zeggen... Nou ja, zieke mensen bij toen, maar dat hebben we liever niet.
Nu begrijp ik waarom je zenuwachtig bent als je dat van mij denkt.
Ik dicht jou allemaal macht toe over leven en dood, ja. Maar nee, inderdaad, ja.
Wauw, Sander. Ik vond mooi wat je zei. Comedy-autoriteit. En dat is hier ook gebleven.
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Dat ben je nog steeds.
Ja, ik vind het altijd moeilijk als mensen over mij gaan praten waar ik bij ben, wat ik dan moet zeggen.
Nou, wend er even aan deze podcast.
Oké. Maar dan ik wil wat vragen. Ik heb gisteren de eerste aflevering gezien van Heertje en Bromet in Israël.
Het Israël van Heertje en Bromet.
Sorry. Ja. En dat voor mij is dat dus...
Zou je kort kunnen uitleggen wat het is?
Ja, maar Sander wil wat zeggen. Of niet? Nee, ja, ik weet niet wie hier de leiding heeft.
Nee, nee, dat is ook het probleem. Maar
we hebben allebei een beetje de leiding.
Dat is helemaal niet.
Jullie zijn allemaal eigenlijk aangekondigd, er komt ergens ruzie. Maar die komt in de eerste minuut.
We zijn eigenlijk de drie sidekicks. Alleen het is handig, denk ik, voor de luisteraar om dat als rol heel beknopt als je zou kunnen uitleggen wat...
Het Israël van Heertje
en Bromet.
Ik zal proberen het beknopt uit te leggen. Ik ben...
Beknopter dan dit?
Na mijn middelbare school ben ik meteen naar Israël gegaan, want ik was overtuigd Zionist. Dus dat is het idee dat Joden ook een eigen land willen en moeten hebben. En daar ben ik na een aantal jaren weer weggegaan. En gaandeweg ben ik steeds gedesillusioneerder geraakt door de uitvoering van het Zionistische idee. Dus dat heeft niks te maken met bestaansrecht van Israël, wat mensen dan meteen gaan roepen, maar... De manier waarop Israël zich gedraagt en vooral misdraagt, daar werd ik steeds kwaader over. En op een gegeven moment kon ik dat niet meer combineren met mijn liefde voor het idee, zou ik maar zeggen. Dus ik ben gewoon echt, ik geloof, 20 jaar niet gegaan. Toen heeft een vriend van mij gezegd, jij moet een keer teruggaan, want dit is jouw pijnlijke plek. Dus jij moet er iets mee doen en dan moet je een tv-programma maken. Nou, ik vond dat sowieso een goed ding, is dat om naar je pijn te gaan. Dat klinkt heel... Maar dat denk ik dat heel goed is. Als
Face
comedian.
Your demons.
Ja, misschien. Ja, gewoon echt. Omdat daar, waar ik eigenlijk omheen weg. En toen ben ik...
Het voelde onaf.
Ja, helemaal onaf. En is heel is een heel kwetsbaar stuk van mij, zou ik zeggen. Dus toen ben ik dat met... toen hebben we een idee ingediend. Nou, dat heeft uiteindelijk 8 jaar geduurd natuurlijk. Want het is met publieke omroep. Die vinden het eerst heel goed om bepaalde redenen. En vervolgens komt er iemand dat die zegt dat nemen om... Precies die reden is niet goed. Ja. En vervolgens ligt het 3 jaar in een la. En dan komt er ineens iemand die weer precies om de reden... waarom het was afgewezen zegt... Hè, dus bij mij was...
Of er komt iemand die zegt, waarom niet Cameroen?
Nee, dat kan ook nog. Maar in dit geval was het iemand... dezelfde man die had eerst missen. Dat denk ik, want het gaat weer via mensen. Dus je weet het niet. Hè? Maar het is voor het verhaal beter dat het...
dezelfde man.
Die zei, nee, het kan, Raoul kan dat niet, want die is geen journalist. Daar was het op afgewezen. En 3 jaar later was het... Ja, Raoul moet dit doen, want die is journalist. Nou, in ieder geval, dat ben ik toen met Frans Bromet gaan doen. En dat is volgens mij een prachtige serie geworden.
En Frans Bromet, jij bent ooit begonnen als camerahulpje van hem. Dat vond ik zo mooi.
Toen ik uit Israël kwam, kwam ik door een heel raar toeval bij Frans Bromet terecht. En dan was ik zijn cameraassistent, maar ik ben... de meest onhandige man op aarde. Ja. Dus ik heb 6... En hij is gewoon echt een vooraanstaande cameraman. Was hij toen. Hij is nu een vooraanstaande documentaire maker. Maar hij was toen vooral cameraman. Dan kon ik naar Amerika, weet ik wat. En ja, ik kan echt niks. Ik hoefde alleen maar kabels te sjouwen en te vouwen. Ik weet nog wel steeds hoe dat... Ik kan deze zo vouwen, maar ik kan dat nog steeds niet goed. En ik heb dus 6... En hij stond bekend als een hele nare, moeilijke man... Maar ik heb dus 6 weken...
Je had een leuke klik.
Ja, want dat is ook mijn image. Dus ik heb het geweldig met hem. Hij was heel lief. En hij heeft volgens mij niks in mij gehad. Maar, dus we hebben wel contact gehouden. Ik ben ook nooit meer zijn assistent geweest. En toen zei ik van, nou, volgens mij dit programma zou ik heel graag met jou willen doen. En toen heeft hij daar ook allerlei goede input op gehad. Maar, nou, en toen bleek dat uiteindelijk ook een perfecte match, omdat zijn vader is Joods. En hij heeft er eigenlijk helemaal nooit wat aan gedaan. Maar een heleboel gevoelens die hij ook ontkende of omheen liep, die deelden we ook nog. Dus het was los van tv een hele bijzondere... is voor mij een van de belangrijkste dingen die ik gewoon gedaan heb voor mezelf.
Oké. Okay. Om het even te beknopt te houden. Nou, om eventjes te zeggen, even nog één zin, Sander. Waar het eigenlijk op neerkomt is, je hebt een 8-delige serie gemaakt, Het Israël van... Raoul Heertje en Bromet. En dat gaat erom, was jouw beslissing toen de juist om niet in Israël te gaan
precies.
wonen? Dat is eigenlijk beknopt wat de serie is.
Precies. Ja.
Het is echt fantastisch. Dus ook voor de luisteraars, ga dit serieus kijken.
En die eerste aflevering, daar had ik echt, ik vond het een legendarisch goede aflevering, dus ik ga de rest ook kijken. Dit wordt echt kritiekloos, hè, voor de duidelijkheid.
nou, wat lief.
Maar ik had er een paar vragen over, want ik moest ook zo verschrikkelijk om lachen. Maar toen ik zat te lachen... wist ik niet zeker of dat oké was. Want je
mag hem alles.
In het begin van die eerste aflevering trek je op. Heb jij een stand-up optreden voor...
Nederlanders die in Israël wonen.
Ja, en het is zo ongelooflijk grappig. Want jij komt op en je doet gewoon hele harde grappen over Nederlanders. Dat ze gierig zijn en iedereen lachen. En wat, dat zijn mensen van boven de 60 zitten daar of zo?
Ja, de gemiddelde leeftijd, dat hadden ze niet van tevoren verteld, maar die was vrij hoog. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd 79,3 was.
Oké. Okay. Voor mijn gevoel gaat het publiek juist met je mee, tot je op een gegeven moment niet meer over Nederlanders hebt. Dan doe je die Netanyahu-grap, dat hij doodgaat en heeft hij eigenlijk zijn eigen stukje land.
Ja.
En dan valt die grap helemaal kapot.
Ja.
En dan wordt ook gelijk weggekneden.
Ja.
En dan de afloop van het optreden sta jij gewoon een beetje in je eentje. Oh, er komt eigenlijk niemand naar me toe. Wat grappig. En die scène later...
Was ook mooi in beeld gebracht.
Ja. Ja.
En die scène later praat je dan met een vriend van jou. Die
ja, net, van vroeg,
dat,
ja.
En dat, ja, ik hou zo van dat soort regie. Op een gegeven moment hebben jullie het over dat optreden. En dan zeg je tegen hem, wat ik ook nooit zo doe bij mensen. Wat vond je ervan? Dan zeg je, ik had het gevoel dat het wel goed ging. Wat vond je ervan? En iemand stil zegt, ik vond het niet zo geestig, nee. En dan zeg je van, ja, maar het ging toch wel goed. En dan kijkt hij even aan en dan zegt hij, maar had je zelf niet door dat het gewoon echt helemaal niet geestig was? Ja. Zo weird.
Ja, dat vond ik fantastisch.
Maar ook, dat was zo'n mooie scène, maar ook omdat, het is een hele aardige man. Alleen hij legt gewoon uit van, nee, je moet het niet over, je had het gewoon over Nederland
nee, maar
hebben.
Hij zegt gewoon, ik vond dat dus, toen zei hij, ja, dat was natuurlijk gewoon, eigenlijk niet op een nare manier, maar hij zei, ja, dat is natuurlijk een heel slecht optreden. Je zult wel beter optredens gehad hebben, dit was echt heel slecht. Maar ik hou er dus heel erg van. Hij zei dat niet om mij pijn te doen,
nee,
of te naaien, of namens zijn vrienden om te kunnen zeggen, nou, ik heb hem mee. Dat zei hij, omdat hij vond het echt helemaal niks. En interesseert hem helemaal niks als daar een camera in de buurt en dat zegt. En dat is een van de dingen waarom ik Israël ook zo'n leuk land vond. Omdat daar op een of andere manier al die beleefdheid die er normaal is, zou ik maar zeggen, die is daar helemaal niet. Dus ik vond dat bijvoorbeeld heel prettig. Alleen het is ook heel, heel weird, want je gaat nooit met iemand praten over hoe goed je optreden is.
Nee, maar dat was juist zo mooi. Want dat is een hele lieve, beleefde man. Maar toen kwam met het optreden. Nou ja, je had toch zelf ook wel door dat het totaal niet...
Nee, toen gingen we eigenlijk een herhaling krijgen. Dat was het interessante, want kijk, ik was ervoor gevraagd. Je knipt het er allemaal uit. Ik was gevraagd voor dat optreden en toen had ik gezegd, ik doe dat niet, want dat doe ik ook bij Joodse organisatie in Nederland niet. Ik train niet op voor feesten, want dan, ik heb ook bepaalde ideeën over de Israëlische politiek die ik dan wil zeggen en dan verpest ik je feest. Dus dat heb ik ook hier gezegd, van je moet me dat niet laten doen, want dat is het zoveel jaar bestaan van die organisatie. En toen zei die baas daarvan, die ik ook van heel vroeger ken, die zei, nee, je mag gewoon zeggen wat je wil. Ga je gang, geen probleem. En toen ben ik dat optreden gaan doen. En het grappige was dat ik vlak voor het optreden, ik bereken eigenlijk mijn optredens nooit, zou ik me zeggen. Dus ik denk wel na over wat ik wil zeggen. Maar ik dacht echt, shit, hoe ga ik dit doen? Want ik weet heus wel dat er gevoeligheden zijn. Maar ik dacht, laat ik nou eens gewoon de gevoeligheden op tafel gooien. Dus de hele act, de act die is weggeknipt, gaat gewoon over, wat is eigenlijk vriendschap? Dus bijvoorbeeld, ik gaf als voorbeeld, ik weet dat een keer met een vriend van mij, die had, dat is een heel goor voorbeeld, maar die had neushaar. Ik ga niet zeggen, en niemand zei er wat van.
Je hebt het niet over Sander nu, toch?
Nee, ik had niet. En toen zei Erik van Saus, die zei op een gegeven moment, hey, je moet even je neushaar knippen, dat is super goor. En die gozer, en die gaat naar de spiegel en zegt, jezus, dat ziet er super goor uit. En die zei daarna, wat zijn je nou van vrienden? Want jullie hebben niks gezegd. En dat vond ik zo mooi. Ja. Dat vond ik zo mooi voor. Dat ik dacht, ja, wat raar. Dat vriendschap is dus eigenlijk dat je de hele dag, je zegt zogenaamd, geef je wel kritiek op elkaar, maar als het echt tussen je wordt of zoiets, dan haal je mond. Dus zo was mijn hele act. Ging ook van, nou, en maar ik was alleen maar het eerst aan het bewijzen. Ik ben jullie vriend. Ik heb hier gewoond. Ik ben zionistisch. Ik spreek jullie taal. Of ik spreek Hebreeuws. Dus wanneer mag je eigenlijk wat zeggen? Daar ging mijn ding. Ik zou ook tegen die grap, ik weet niet of die erin zat, die kreeg zelfs nog een lach.
Nou, daar komen we zo even op. Ja.
Ik woonde er 3 jaar, mocht ik nog steeds niks zeggen, want ik had niet in het leger gezeten. Dus ik zei van, wanneer, jullie wonen hier volgens mij al 80 jaar, mogen jullie al wat zeggen? En toen begonnen mensen nog lachen. Te lachen. Dat vonden ze nog oké. En dat deed ik alleen... Sorry, jij wou wat zeggen?
Nee, ja, omdat ik heb een aantal vragen hierover.
Ja. Hebben echt... Ik ken je ook helemaal niet zo dat jullie de papiertjes hebben.
Bloedserieus.
Nou, wel als gast. Ja. We vinden het heel bijzonder dat je er bent. Nee, en die serie is heel bijzonder. En, maar mijn eerste vraag was bij dat stukje... is daar een levendige comedy scene in Israël?
Ja.
Dus daar hebben ze comedyclubs ook?
Ze hebben comedyclubs, ook in het Engels, ook in het Hebreeuws.
En ben je er wel eens geweest?
Nee, maar ik ben nog steeds niet in de comedyclub gemaakt. Ik ben er wel heel erg aan te kijken van, is daar misschien een keer wat te doen?
Want je begint dat optreden, dan begin je in het Hebreeuws, spreek je ze toe. Dan begin je met de grappen. En die zijn snoeihard. Dat ik dacht, wauw, als je dit in Nederland zou doen, dat zou een zaal best wel, wow. Je zegt, er wordt over Joden gezegd dat ze gierig zijn. Maar het is toch wel heel bijzonder dat we vroeger voor heel weinig geld er al bij werden genaaid door de Nederlanders.
Ja.
En dat vond ik al een mooie. Daar is een keiharde lach op. Terwijl er zitten heel veel oudere mensen in de zaal. Ik dacht, dat ligt best wel gevoelig, maar dat ging daar zwaar overheen.
Ja, maar je moet je wel, dit klinkt, mag ik even wat zeggen? Dit klinkt heel raar. Maar je moet je zonder want dan wordt het nu meteen heel dramatisch, maar ik zeg toch, kijk, de oude...
Ik denk dat mijn volgende vraag hierop aan gaat sluiten.
Ja, nee, maar wacht. Oh, nou, denk dan is die vraag. Ik denk het niet. Maar
daarna kom je met ook het anti-agressie-gen en...
Nee, dan is het niet. Dan moet ik toch even
Twee seconden, Rob. Oh. Mijn vraag
ik
erbij is...
Ik met je.
Ja. Nee, maar het is een soort... Ja. Niet per se omdat hoe hard de grappen zijn. Het ging gewoon omdat wat je merkt en wat je ziet... is natuurlijk bijna humor is bijna uitgevonden door de Joden. Dat je ziet dat je voor zo'n zaal zulke harde grappen kan doen. En ik dacht, is dat dan ook typisch Joodse humor? De Joden hebben zoveel meegemaakt... dat de Joodse humor
nu begrijp ik ook
heel hard is... en ook anti-autoritair en ook heel erg zeggen waar het op staat... en dat vond ik gewoon heel interessant
dat
te zien.
Dat is interessante om ik dat de Joden humor hebben uitgedacht. Ik geloof dat niet in dat soort dingen. Waar ik wel in geloof. En dus ik weet ook niet precies wat Joodse humor. Heb gisteren Borat gezien en toen dacht ik: als er Joodse humor is, dan is dat het.
Vond je hem goed?
Oh, ik vond het weergeloos. Maar echt briljant dan briljant. Maar daar kunnen we het straks over hebben, want dat vind jij niet. Dus dat is ook goed. Zie ik nu aan je hoofd.
Oh nee, ik vond hem gaaf. Alleen het typetje Borat is een klein beetje.
Nee, maar het oversteeg dat. Maar wat ik even wil zeggen is dat de hardheid van de grap... Kijk, oude mensen overal op aarde hebben oude mensen heel veel meegemaakt. Dus die kunnen in zekere zin meer hebben of hebben meer gezien en gehoord. Alleen als je die generatie oude mensen in Israël... Die hebben zo verschrikkelijk veel ellende meegemaakt in hun eigen leven en in hun eigen familie. Dat ik denk dat die raken echt niet in de war van een mannetje uit Nederland die wat harde grappen maakt. Ik vind dat ook het aantrekkelijke van de Israëlische maatschappij. Maar dat is voor heel veel mensen vinden dat vervelend. Omdat het is allemaal gewoon in je gezicht. Dat is een van de dingen die ik eigenlijk toen ik jou ging regisseren. Na het hele Komitrainer-Toemler gedoe. Maar kijk, ik heb mijn hele leven... heb ik eigenlijk ook op die manier... en dat is door Israël versterkt... probeer ik met mensen om te gaan... door gewoon alles te zeggen... vanuit het idee van nou... die ander vertrouwt wel dat ik dat zeg... vanuit oprechte gevoelens en niet om je kapot te maken. En dat doet die ander... dat denk ik namelijk ook van die ander. En dat is in Israël dus ook heel erg. Dus ook in Israël, dus je kunt die grappen... Ik weet niet over Israëlische humor, werk te weinig hoor. Maar dus bij dat optreden, ik wist... Ik kan ik kan gewoon harde dingen zeggen. Want niemand hier denkt dat ik dat doe... omdat ik ze eigenlijk met een rot gevoel naar huis wil laten gaan.
En dat vond ik zo bijzonder.
Ja, dat kan daar dus. Maar dat is omdat die mensen, denk ik... Omdat die mensen hebben zo verschrikkelijk... Ik weet, dat is toen ik... mijn allereerste optreden is nog... voor Komitrain, zou ik maar zeggen, was het Antonietheater op de Wallen. En toen...
dachten niet heel veel mensen dat je pik ging laten zien?
Dat ging ik ook doen. Dat was ook de helft van mijn optreden. Dat was een heel leuk theater, maar dat moest je echt langs de hoeren. Dat was echt niet zo'n hele leuke buurt. En ik weet nog dat ik mijn oom toen zei dat ik een oud-tante ook had uitgenodigd. En dan had ik gezegd, ja, ik vind het eigenlijk raar, want dan moet ze door die enge buurt en dat. En toen zei hij tegen mij, ja, dat klinkt nu heel pathetisch, maar ik ga het toch zeggen. Die zei toen, nou, ze heeft Auschwitz overleefd, die gaat heus wel naar een theater op de Wallen. En dat, ik schrok me helemaal kapot, hè, want ik wist dat niet eens. Maar ineens dacht ik, oh ja.
Dat en, je dat nu vanaf nu altijd kan zeggen, als er iets gebeurt. Ja. Oh, die mevrouw is gevallen. Nee, ze heeft Auschwitz overleefd. Ja,
nee, maar
laat
dat
hem
is wel. Nee, maar ergens, en dit klinkt, het is voorkomen, ik weet ook niet hoeveel spijt ik ervan heb. Maar het is zo, dus dat geldt voor die mensen in die zaal ook. Die raken echt niet in de war van een mannetje uit Nederland die wat harde dingen zegt.
Maar wat ik mooi vond, is dat je het specifiek over die mensen hebt. Ook mensen die dat hebben meegemaakt zelfs. Ja. En toen dacht ik, wauw, als jij deze set in Nederland zou spelen... zou daar toch in een zaal anders naar worden gekeken. Zou het als veel harder worden ervaren. En dat vond ik interessant.
Ja, maar ik denk dat dat ook is. Omdat in Nederland zijn dit soort... zijn natuurlijk ook echte problemen. En mensen met echte traumas en echte ellende. Alleen in Nederland zijn natuurlijk de meeste van dit soort conflicten tussen mensen zijn, bedachte conflicten. Dus comedians en cabaretiers doen net of ze pijn hebben. Waarom de vrijheid van meningsuiting wordt aangevallen. En het publiek zegt, oh, dit mag je niet zeggen. Ja. Maar nu zit je aan mijn groepje. Maar dat zijn allemaal de luxe. Het zijn niet alleen maar, hè, want er zijn ook mensen met echte pijn waar je echt op hun tenen gaat staan. Maar voor een deel zijn dat luxe gevechten in de media om media te vullen. Maar ze zijn niet, het zijn geen echte.
Want had jij deze set op de Nederlandse televisie gedaan?
Oh, makkelijk. Ja hoor. Ik heb ook wel. Het is ook niet zo dat al die grappen allemaal nieuw. Want die kan ik echt wel. Alleen dan gaan mensen eerder erover zeiken natuurlijk. Ja.
Ja, dat vond ik zo bijzonder, dat je eigenlijk grappen die je in Nederland zou doen, zou je daar absoluut gedoe om krijgen. Die deed je eigenlijk bij de mensen waar je het specifiek over hebt. En die vonden het fantastisch. Maar ik vond het zo'n mooi voorbeeld.
Maar dat is omdat inderdaad, als je dat is mijn, dat, zo heb ik het niet bedacht, maar omdat als je het recht in iemands gezicht doet, dan is het een eerlijk gevecht.
Ja, en dan kan het ook.
Ja, dan kan het, omdat dan daarom heb ik ook al die onzin van je kan niks zeggen over islam in Nederland, over moslims, allemaal onzin. Ik zeg alles wat ik vind over elke groep. En ik heb ook met die groep helemaal nooit gedoe gehad, of met als dat überhaupt een groep zou zijn, omdat ze dat ook weten. Nee, omdat je het recht in, als je het recht in iemands gezicht, dan kan ik nog wel een verkeerde interpretatie hebben als je verkeerd zegt. Maar als je het, waar het volgens mij om gaat, is het gevoel dat bepaalde groepen terecht hebben, dat er ergens in een ander zaaltje waar zij niet bij zijn, allemaal nare dingen over
precies,
gezegd
worden. Dus het gaat eigenlijk om vertrouwen.
Ja. En daarom gaat het uiteindelijk helemaal niet over comedy, maar het gaat over vertrouwen. En als je dat recht in elkaars gezicht doet, kun je slaande ruzie hebben. Maar dan twijfel je in ieder geval niet aan de intenties van iemand. Daar gaat het. Sander kijkt me heel serieus aan.
Nee, ik had een vraag voor je.
Ik weet niet of...
Ik ben namelijk heel benieuwd die hele discussie nu met die cartoons en het gedoe in Frankrijk. Die leraar die cartoons had laten zien, weet je wel, aan die kinderen. Ik ben al benieuwd hoe mensen daarin staan. Heb je het gevoel van, ze gaan te ver, ze moeten die cartoons niet steeds door de heen willen drukken? En snap nou gewoon dat het gevoelig ligt, dus kom niet steeds met die cartoons. Of heb je het gevoel, luister, dit is onze vrijheid, dus we blijven die cartoons afdrukken. We willen dat leraren het erover hebben. Hoe zie jij dat?
Ja, dit is echt veel gecompliceerd, maar ik vind dit heel leuk of interessant om over te praten. Maar dit ligt allemaal enorm gecompliceerd. Ik heb toevallig met die cartoons heb ik voor mijn schitterende boek Rutte is lesbisch, wat jullie natuurlijk ter voorbereiding ook hebben gelezen.
Ja. Ik heb het 3 keer gelezen.
dat is minder dan het gemiddelde van 17.
Ja.
Daar heb ik die cartoon toen. De eerste cartoonrellen, zou ik maar zeggen. Dat ben ik toen eens een keer gaan researchen. Dat is enorm interessant.
Die Deense cartoonist.
Ja, dat ging dus uiteindelijk, bleek dus. Er was dus een cartoon gemaakt, om het even heel kort, zal ik het proberen, dat is altijd niet mijn sterkste kant. Maar er waren toen cartoons gemaakt in Denemarken. Die hadden in een krant gestaan, geloof ik. Die hadden niet heel veel ophef veroorzaakt. Vervolgens was er een imam in Denemarken. Die wilde hogerop. Wilde gewoon hogerop. Had niks te maken met islam of vrijheid van meningsuiting. Die wilde hogerop. En die heeft toen een aantal van die cartoons meegenomen naar Saudi-Arabië, geloof ik. En is daar enorme rotzooi gaan schoppen over de cartoons. En vervolgens waren er weer allemaal andere mensen die belang hadden bij rellen en bij gedoe. Ja, dat klinkt als een soort conspiracy.
Nee, zo is het gegaan, ja.
En vervolgens is er dus een enorm gedoe ontstaan en waren er ineens cartoonrennen en fatwa's en ging het ineens over de vrijheid van meningsuiting. Dus
vind ik altijd jammer van fatwa's, omdat fatwa's hebben ook iets grappigs, het woord.
Vind je
het lijkt grappig,
fatwa. Fatwa. Goed woord, geef mij nog een extra, ja. Dus er spelen een heleboel andere dingen. Nou, je kunt best vaststellen dat er op dit moment een probleem is met mensen binnen de islam die vinden dat de normale regel dat als je kwaad over iets bent, dat je naar de rechter gaat, dat die niet meer hoeft. Dat je gewoon iemand kunt vermoorden.
Mm-hmm.
Maar dat is niet een gevecht van de islam met de vrijheid van meningsuiting. Dat is de ene kant van het verhaal. Dus het is tuig is voor mij tuig. Het maakt voor mij niet zo heel erg uit wie welk excuus. Ik heb mijn hele act hier al over. Omdat ik hier al heel lang mee bezig ben. Maar het idee dat het namens de groep. Ik bedoel, als je die serie met Israël. Er zijn in Israël is er een Baruch Goldstein. Let op de naam, zou ik zeggen. Als die, dat is gewoon een man, een orthodoxe Joodse man. Die is gewoon met een machinegeweer moskee binnengelopen. Heeft mensen, 29 mensen ja. vermoord. Zijn graf is een bedevaartsoord voor heel veel Joodse mensen. Nou, dat is gewoon tuig. Dan kan je zeggen, oh, de Joden zijn ook allemaal tuig. Nou, de Joden zijn niet meer tuig dan alle andere groepen, maar er zit een heleboel tuig. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, maar dat staat, vind ik, helemaal los. En daar moet je het echt los trekken van wat dat verschrikkelijk wat nu in Frankrijk is gebeurd. Het idee wat er in Nederland nu wordt gaan van, oh ja, wij mogen wel alles zeggen. Om dat gewoon als doel te maken. Van, natuurlijk mag elke cartoonist moet in vrijheid alles kunnen doen.
Ja.
Punt. En ik moet alles kunnen zeggen en jullie hebben al. Alleen, dat betekent niet dat je niet ondertussen ook mag nadenken over dat je zelf gevoeligheden hebt en jouw groep heeft gevoeligheden. Dus misschien heeft iemand anders ook die gevoeligheden, maar anderen. Ik heb een keer, en misschien moet ik als, ik moest een keer optreden in Leiden, moest ik een discussie leiden, dus allemaal houten met toten. Die Cliteur was er, die nou voor ja. de democratie is, geloof ik. En er was ook Kinnegin.
Paul Cliteur.
Ja, en er was ook Hupplepup Kinnegin. En die is die schreef het VVD-partijprogramma onderhand. En die had heel erg, dit was tijdens de cartoonrel.
Ik zou het zo tof vinden als hij ook echt Hupplepup heet.
Dat had gewoon echt in. En die zei dat je hebt het recht om te beledigen. Je hebt het recht om te beledigen. En moet ophouden met dat gezeik. Toen zei ik, nou, ik vind het allemaal een beetje te makkelijk om hier abstract over te praten. Ik heb voor jullie allemaal een bijnaam bedacht. En dan mogen jullie zelf bepalen. Mag de bijnaam? Doen we de bijnaam of doen we je echte naam? Nou, er was een Turkse meneer. Daar zei ik tegen, zal ik jou noemen de schoonmaker? De Turk? Of meneer, ik weet het niet, helaas niet meer. Nou, die man moest er gewoon om lachen. Want die begreep het concept ook. En die zei, nee, noem me maar gewoon bij mijn voornaam. Maar hartstikke leuk. Nou, denk je al, toen kwam ik bij de Kinnegin, die alleen maar zat te zeggen, wij hebben het recht op. Ik zei, zal ik u noemen de man van Rita Verdonk? Want dat was toen nog. Zal ik u noemen professor Kinnegin of Adolf? Toen stond hij op, zo'n kerel, hè?
Ja.
Die zei, je weet het, hè? Dit zeg je nooit meer, hè? Je weet wat ik kan doen. Ik zeg, ja, ik weet niet. Je bent als jeugdkampioen gewicht. Hij zegt, je weet wat.
Ik kan je optillen. Boven mijn hoofd.
En neer gewoon je.
Heel lang.
Die werd woedend. En die dreigt gewoon met geweld. Ja, ja. Gewoon met geweld. Omdat ik zei niet Hitler, ik zei Adolf.
Ja, jij bedoelde Adolf Bakker.
Precies. Ja. Maar neem maar even duidelijk te maken. Het hele idee dat je niet, dat je elkaar gewoon, dat het, natuurlijk is het je grond. Je mag iedereen beledigen, maar het idee dat het leuk is om iemand anders te beledigen en dan net te doen alsof jij niet beledigd kan worden. Grappen over de Holocaust, dat mogen niet. Bijna. Dat is, heb je meteen problemen. Ja. En terecht in mijn ogen, hè? Want mij doen ze ook pijn. Alleen, dat is voor mensen die toevallig moslim zijn, voor sommigen.
Is dat weer grappig?
Ja. Ja, dit wordt wel een hele grappige podcast. Leuk.
Ja. Ik vind het wel interessant, want ik vind namelijk, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Alleen, soms hoor je dan, als er zoiets gebeurt zoals in Frankrijk, hoor je dan ook mensen zeggen van, nou ja, het is ook niet leren. Het is een beetje de leraar zijn eigen schuld.
Nee, dat is totale. Wie dat zegt, begrijpt er helemaal geen ene zak van. Natuurlijk is het niet de leraar zijn schuld. Natuurlijk niet. Het is verschrikkelijk. Het is gewoon.
Nou, wat ze zeggen, kijk, je mag natuurlijk alles laten zien, maar is het slim om in een klas met kinderen, met ouders die daar toch anders naar kijken, om dan dat soort tekeningen te laten
zien?
Het is
niet
dat
slim.
Is de vraag.
Maar het gaat erom, maar dat heeft niks te maken met dat je dan dus vermoord kan worden. Je haalt het uit de context. Dit is wat ik net bedoelde met, dit was nieuws, kon ik alleen maar doen omdat ik vertrouwde de mensen die het monteerden. Ik ga nooit op tv, ik zal nooit in een programma zitten. Ik zit sowieso gelukkig niet veel op tv, maar ik ga nooit in een programma zitten over dit soort onderwerpen wat gemonteerd kan worden. Dat heb ik altijd geweigerd. Want ik weet dan dat ze het zo gaan knippen dat ik iets raars ga zeggen, zodat ze dan vervolgens daar weer over kunnen gaan
praten. Dat heb ik ook bijvoorbeeld met radio-interviews. Dan zeggen ze, mogen we je even bellen? Dan zeg ik, tuurlijk. En dan ben je aan het praten, maar dan is het helemaal niet live. Dan nemen ze dat eventjes op en dan knippen ze dat ook.
Ja, en ik doe dat dus niet. En dat is eigenlijk, dat bedoel ik met die leraar. Die leraar heeft dit volkomen ten goede trouw gedaan. Heeft dit, en
ja, natuurlijk.
Als hij niet ten goede trouw had gedaan, dan mag je hem ook niet vermoorden. Nee. Dus dat is een hele slechte opmerking. Maar Maar je moet dingen niet uit hun context halen. Dat is natuurlijk wat iedereen de hele tijd doet.
Ja. Wat ik apart vond, is we proberen altijd natuurlijk ook de comedy en de humor op te zoeken in alle onderwerpen.
Tot nu toe gaat het hartstikke
goed. Ja, maar ik zag bijvoorbeeld ook bij mensen die hun medeleven wilden delen over de onthoofding in Frankrijk, is dat ze dan van die emojis met zielige gezichtjes, met zo'n traantje. Of dat ze echt zo. Maar dan denk ik, ja, maar dat zijn ook losse hoofdjes. Dus ik had naar iemand gereageerd. Je reageert nu met losse hoofdjes. Maar die heb ik toch weer verwijderd. Want ik dacht, oh ja, straks vindt deze persoon dat helemaal niet grappig ook. Nee. Mag ik iets vragen, Roel? Ja, dit vroeg ik ook aan Sander. Dit vraag ik me dus de hele tijd af bij de cartoons van Charlie Hebdo. Ik snap ze nooit echt. Van over Erdogan bijvoorbeeld. Thuis is hij wel leuk. En dan doet hij de rok van een serveerster. Tilt hij omhoog. En dan zegt hij, daar is de profeet. Ik heb altijd bij hun cartoons, ik snap ze niet.
Nee, maar ik vind deze discussie. Ik ben deze toevallig. Zat ik ook naar te kijken. Dacht, ben ik nou gek?
Nou, mijn vraag was, voor jou als gast. En dit vragen wij elke gasten. Hoe zou een tekening over de profeet eruit zien als hij wel grappig is?
Dit is gewoon, we willen al weertje dood. De Ralweertje wil
we dood. We hebben podcast. Een pen voor je en een papiertje.
Nou, gelukkig
kan ik de rest van de uitzending je tijd om een leuke cartoon te maken.
Ik kan gelukkig niet tekenen, dus ik kan me achter alles vandaan. Ik maar, kan me niet. Ja?
Maar, nou ja, nee, volgens mij maakt het dat het wel erger. Dat het maakt op zich niet uit of je die grappen wel of niet leuk vindt van Charlie Hebdo. Alleen,
nee, dat precies.
Maar het is toch jammer dat ze niet zo grappig zijn.
Ja, dat bedoel ik.
Nee, maar maar nu gaan we iets doen wat volgens mij echt, wat ook heel erg typisch voor mij zou zijn, maar toch niet hoort. Omdat jullie het doen, zeg ik dat. Omdat nu gaan we langs het probleem lopen. Het probleem is niet of de grappen wel niet goed zijn. Het probleem is dat er mensen zijn die vinden dat er, kijk, ik heb een heilig geloof in de rechtsstaat en je kan gewoon voor alles naar de rechter gaan. In Nederland en in Frankrijk ook. En dat is niet een systeem wat aan 100% werkt, maar dat is het beste systeem. En iedereen die zich daar niet aan houdt, of het nou om wat voor reden ook, die moet opgepakt worden, aangepakt en werken. Dat is het probleem. Maar het probleem is nu niet ineens dat er mensen zijn die toevallig moslim zijn en zich daar niet aan houden. Het probleem is overal, op alle gebied, dat er mensen nu vinden dat ze het recht in eigen hand mogen nemen. Ja. Dat is het probleem. Dus je kunt in elke groep gewoon eikels vinden die zich misdragen. En je kunt in elke groep mensen vinden die niet eikels zijn. Ja, daarom, voor mij is het echt gewoon, je hebt eikels en je hebt niet eikels. En mij interesseert het geen zak welk excuus je uit je groepje haalt. Je bent allemaal lid van 100 groepjes. En de truc is wat iedereen doet. En dat is volgens mij het ingewikkelde. Is je wordt aangesproken als, ik word ook door zo'n serie weer. Ineens ben ik de Jood Ralweertje. Terwijl ik ben ook Joods. Dat vind ik ook prima. Daar ben ik trots op. Maar ik ben ook heel veel dingen die helemaal niks met mijn jodendom te maken hebben. Alleen, je wordt dus erop aangesproken en ineens heb ik dan Joodse humor. En omgekeerd werkt het ook zo, dat omdat ik toevallig Joods ben, dan moet ik dus zeggen, nu word ik weer bekeken als Joods. En dan ga ik allemaal negatieve dingen van anderen daaraan toeschrijven. Dat is volgens mij wat er nu heel erg gebeurt. Dat heb ik een hele goede act over met heel goede grappen, maar die ga ik hier niet doen, want dat is gewoon zonde.
Ja, dat is zonde. Daar moeten mensen even voor naar het theater gaan.
Precies, ja. Wat dicht is.
Ja. Weet je wat ik zo'n mooie grap van jou vind, Raoul? Dat is dat is jouw grap, dat gaat over je dochter. Zij is net geboren. En wat jij dan doet, is jij gaat met de poepluier, die ze vol heeft gescheten, doe je onder haar neus en vraag je, kom je hier vaker?
Ja.
En wanneer ze weer in een luier volkakt, ga je weer naar haar toe, leg je weer onder haar neus, kom je hier vaker?
Twee jaar lang vaker.
Ja, dit heb je ook echt gedaan.
Ja, tuurlijk.
Ja. Met als doel dat als zij later in het café staat en er komt een of andere foute gast naar haar toe.
Nou ja,
met
een onoriginele gast.
Ja, met de slappe openingszin, kom je hier vaker? Dat zij dat associeert met de poeplucht.
Ja, want zo werken hersens. Ik heb ook heel veel gelezen over hersens. Ja. Hersens associëren. Dus als jij dan hoort, kom je hier vaker, dan komt dat beeld van die drol omhoog. En dan denk je, je bent gewoon een sukkel.
Dit is zo goed.
En de heeft, drol. Wat? Sorry, ga door.
Nee, en heeft ze nu een vriend?
Ze heeft op dit moment, doet ze geen uitspraak over. Dus dat mag ook. Dus ze heeft volgens mij officieel nu geen vriend. Maar ze begint een hele goede smaak te ontwikkelen, laat ik het zo zeggen.
Ah, dat vind ik heel mooi omschreven. Dus daar heb je ook aan moeten werken.
Ik denk niet aan moeten wennen. Nee hoor, nee. Want ik vind het hartstikke leuk. Ik vind ook, je moet ook heel veel vriendjes hebben voordat je de goede vindt, denk ik.
Oh, dat vind ik ook mooi gezegd.
Ja, maar dat is, ik was heel bang dat ik een hele vervelende vader zou zijn op dit gebied, maar dat ben ik helemaal niet aan.
Nee, je lijkt me wel een pittige schoonvader.
Nee, oh nee, met die jongens. Ja, nou ja, ik heb nooit door hoe... ik heb niet door dat voor die mensen dat allemaal groter is. Ja, ik zit gewoon een beetje te keten, maar voor hun is dat dan groter. Hè? Ik heb wel eens een vriendje bij ons eten en dan vonden Noah en ik, mijn dochter, vond het eten niet lekker. En dan zei ik gewoon tegen ze, joh, ja, wij vinden het ook niet lekker hoor, die soep echt niet te eten. En dan zat de jongen heel blij. Nee, ik vind het heerlijk, ik wil nog een beetje. Ik zei, nou, ik zou het echt niet doen, want wij gaan zo patat bestellen. En ik had dus niet door, Noah en ik hadden wel ontzettende lol met elkaar. Maar die jongen, die zat daar gewoon, ja, dit is de vader van... Die durft dat niet te zeggen. Ja, ik vind het ook niet zo lekker.
Maar wat hadden jullie besteld of was het van je vrouw?
Nee, mijn vrouw.
Oh, echt? En wat had ze gemaakt dan?
Broccolisoep.
Dat heeft ze verneukt.
Altijd. Altijd.
Dat is haar specialiteit.
Dit moet je uitzenden. Want
wat doet ze erin dan, courgette?
Ja, ik weet niet. Ze kan verder echt wel goed koken, maar broccolisoep...
Broccoli pureren, een bouillonblokje en heet water erbij. Dat gaat altijd mis.
Wat zei ze altijd maar wel?
Nee, ze blijft wel proberen.
Nee, nee, ze heeft nu zeker... En dit is denk ik de finale... Dit is de finale doodsterk. Nu heel Nederland weet dat zij geen broccolisoep kan maken.
Nee, ik wou zeggen nog de grot. Dat is de
grot,
waar alle lekkere wijven zitten. Dat het zomer wordt...
Die deed altijd als...
Die, die heb je echt heel 10 jaar lang gedaan. Ja, omdat altijd leuk.
Die had ik als een traditie als ook als de zomer begon.
Ja, ja.
Beetje rokjesdag van Martin Bril.
Nee, maar dat in de winter... Ik wil niet je grap verbasteren, maar dat in de winter... Nee, dat je opeens allemaal mooie vrouwen ziet in de zomer. En dan denk je, ja, maar waar komen ze opeens vandaan? Zitten ze de hele winter in een grot of zo?
Ja.
En die hebben 10 jaar achter elkaar... 10 jaar veranderen dat ook niet.
Ja, nee. Die heb ik echt langer gedaan.
Ah, die doe je nog steeds, hoor.
Die heb ik niet, die doe ik niet meer, maar nu je hem zegt, ik denk bij de zomer dat ik hem wel weer doe. Want dat fascineerde me namelijk echt, want ik dacht ook weer, ook met je, ik ben heel geïnteresseerd in hoe je hersens werken. Van, er is toch iets raars dat als de zomer begint, dan zie je ineens, voor je gevoel ineens heel veel mooie vrouwen, die je niet ziet in de winter. Dus waarschijnlijk is het zo dat je gewoon in je hoofd van alles gebeurt als het zomer wordt, als man, man. Maar ik dacht, nee, ze zitten in een grot. En daar zitten ze dan. Zitten ze te wachten. En dan doet af en toe een iemand een vinger naar beneden naar buiten. Van, ja, we kunnen. En
eentje kan eruit.
Ja.
Dat ze zo'n hele grote steen ervoor wegrollen.
Ja, en dan ineens komen ze naar buiten.
Maar ik denk dat het komt. Wij zijn aapjes. We zijn niet anders. Ja. En wij zien bloot. Dus wij zien blote benen. We zien blote schouders. We zien decolletés. En dat
is wat er gebeurt.
Dat ramt ons gevoel er meteen. Wat is jouw meest gerecyclede grap dan? Welke grap heb je het vaak? Bijvoorbeeld die van mij is... mijn moeder is half Japans, tenminste, ze heet Ans. Deze grap heb ik heel vaak gedaan.
Nou, ik weet dat jij die een keer...
Ik heb hem op de radio gedaan, ik heb hem op tv gedaan, columns heb ik hem gedaan. Hij is ook als stripdingetje. Ik denk dat ik deze grap sowieso op 6 verschillende platformen heb gedaan. Ik denk dat ik heb hem wel 40 keer gebruikt.
Ik denk, die grap, die heb jij mij toen gestuurd voor jouw programma, volgens mij. Ja, die had je al. En toen heb ik daar echt naar moeten kijken. Ik begreep die
nog niet. Het is een van mijn
zo slecht
letterlijke grappen.
Dat ik echt wat is hier nou de grap? Ik dacht ook laatst, dat wil ik nog zeggen. Ik liep laatst echt, dacht ik ineens een grap van jou, omdat je altijd van die rare dieren grappen. Toen zag ik een ik weet niks van vogels, maar toen zag ik een vogel. Dacht ik, is dit misschien een meerkoet? En toen dacht ik... Wat Martijn nu als grap zou durven te doen is, willen we meer koet of willen we minder koet? Dat zou jouw politieke standpunt
zijn. Deze vind ik meteen leuk.
Ja, dat weet ik. Ja. Die moet ik je even meegeven.
Ja.
Zo'n hele slechte... Kijk, je hebt een verschil tussen goede, slechte grappen en slechte, slechte grappen. Jij bent echt de expert in goede... Slechte grappen.
Ja, ik ben er wel een beetje mee opgehouden met anti-humor. Op een gegeven moment, het werd een beetje een doodlopende weg. Ik zei, het is heel grap, het is heel slecht, dat is de grap. Op een gegeven moment, als je dat te vaak doet, denk je, misschien kan ik iets maken wat echt bedoeld is, dat het echt grappig is.
Maar dat vind ik ook een interessant ding. Maar dat is volgens mij ook wat er dan gebeurt. Als je, want jij bent echt de comedian, wat dat betreft ook. Dat wij, als je weet dat jij heel grappig bent... en je maakt dan een goede, slechte grap, dan werkt die beter dan dat je inderdaad denkt van... Hè, die gozer maakt gewoon hele goede, slechte grappen. Je moet eerst even vastgelegd hebben bij het publiek dat je gewoon dat je heel grappig bent.
Sander is een olijfje. Dus in het begin denk je, gaat, dit is hartstikke bitter, dit is hartstikke goor. En op een gegeven moment leer je het waarderen. En dan doe je het in je martini En op een gegeven moment kun je gewoon losse olijven eten. Dan ben je er gewoon aan gewend. Ja.
Geniet van deze podcast, mensen. Het is de laatste. De laatste van Sander en Martijn. Maar je... ja, ik had het gevoel op een gegeven moment dat het... Dat het op een gegeven moment is het alleen maar deken te vaak. En dan wordt het alleen maar van ha, ha, ha. Het is slecht, maar het is eigenlijk... Ik weet dat het slecht is. En dat is ook een soort valkuil, vind ik. Dus ik ben de laatste jaren doe ik eigenlijk alleen nog maar gewoon... Vrij straight, gewoon wat vind ik hiervan?
Ja, je deconstrueert. Ik heb jou heel lang natuurlijk niet zien optreden. Of natuurlijk, nee, ik heb je heel lang niet zien optreden. Maar jij deconstrueerde ook eigenlijk de humor en de grappen.
Nou, ik had een keer zo'n... Volgens mij zei nog tegen mij, dan had ik een optreden in het land. En toen had ik bedacht van, ik had zo'n honkbalpetje. En dan zei ik tegen mensen, als ik het honkbalpetje op heb, dan ben ik het serieus. Als ik het afzet, ben ik natuurlijk niet serieus. En dat ging dan door elkaar halen. En in het begin werkte dat wel. Maar op een gegeven moment was het gewoon uitgewerkt. Zat die hele zaal aan te kijken, dat een idioot. En toen zei je na afloop van... Ja, maar omdat je het petje gewoon zo te ver over je ogen had... konden mensen helemaal niet meer je gezicht zien. Dus het werd een soort radioverhaal. Dus dat is dan heel erg, inderdaad, heel erg meta over comedy. Maar dat vond ik altijd superleuk, ja. Alleen, ik ben voor mij wat saaier en wat gewoner geworden. Dat ik gewoon nu een onderwerp neem, dit vind ik ervan. En daar doe ik dan gewoon humor over. Ik heb het gevoel met absurde humor ook, daar zit een soort leeftijdsgrens aan. Misschien is het totaal...
Bij wie?
Bij mij in elk geval. Niet bij andere mensen. Maar op een gegeven moment krijg ik het gevoel van... Oké, dit ga ik nu niet meer doen.
En maar omdat je zelf... Maar vind je het zelf dan niet meer leuk?
Bepaald soort humor. Ik zou nu bijvoorbeeld... Een heleboel dingen die ik vroeger gedaan heb... zou ik niet meer doen. Omdat ik denk, ja... Niet dat ik te oud voor ben... Maar dat je al te lang bezig bent om ik vind nu sneller dingen flauw. Terwijl ik vroeger gewoon alles wat een lach had... vond ik goed. Maar ik ben gewoon een beetje een pretentieuze lul geworden eigenlijk. Daar komt het op neer. Maar snap je niet wat ik bedoel? Dat je het gevoel hebt van...
Ik snap wat je bedoelt. Alleen wat volgens mij zo grappig... Maar dat vind ik zo interessant. Dat heb jij natuurlijk ook. Dat heb ik. Alleen jij hebt het extreem. Dat je... Volgens mij met comedy... Dan kijk je eigenlijk de hele tijd... naar de wereld met drie camera's, maar je kijkt ook naar jezelf terwijl je naar die wereld kijkt. Maar als je dat te veel doet, zeker als je bij optreden doet, dit is ook waarom jij vaak gaat praten en dan halverwege de zin alweer de andere kant op gaat, dat heb ik ook. Maar jij hebt dit volgens mij dan nog eens, Sander zeg ik nu, extreem. Dus jij hebt een soort, je wil het gaan zeggen en dan, of je wil het gaan schrijven en denk je, oh dit is pretentieus, oh dit is cynisch en dan... Daar raak je ook heel erg van in de war, toch?
Ja, heel zelfbewust, ja.
Ja, precies.
Maar dat is volgens mij wel iets minder. Maar dat is ook gewoon heel, heel veel optreden. Maar inderdaad, ja. Dat we heel erg te veel bezig zijn met wat je wel en niet wil. Gewoon eigenlijk te belangrijk maken, gek genoeg. Dat je zo, terwijl het is gewoon, je moet het gewoon lol hebben en daar staan.
Ja,
en
dat zeggen wat je vindt. Ik wil
Kijk je dan naar jezelf als je optreedt en je voelt dat? Zie je dan dat je boven jezelf uitzet en eigenlijk naar heen kijkt... dat je denkt, oké, wat doe je nu of wat moet ik nu
alleen
doen?
Bij hele slechte optredens, dan zie je jezelf echt staan. Dat heb ik wel eens gehad in het theater, dat het helemaal stil was... en die hele zaal zit me aan te kijken. En dan op een gegeven moment hoor je jezelf zo... Ja. En denk ik, oh mijn god, ik moet dit nog een uur doen. Wat ben ik nou aan het doen?
Het is wel grappig, hè? Het is wel grappig als jij jezelf ziet staan... dat je dan zelf ook zo... Boe.
Ja, maar dat is ook zo. Dan hoor je jezelf ook en dan denk je ook echt...
En dan praat je ook gewoon door.
Nee, maar dit is ook zo wel door.
Je praat gewoon. Ik heb nooit in mijn leven. Ik heb één keer een blackout gehad. Dat was toen speelde ik op Lowlands. Zo'n hele grote zaal. En die ging.
Juliet.
Ik weet niet. Ja. Maar er waren 1500 mensen. Ja. Echt heel veel. En ik had lang niet gespeeld. En ik kwam op en mensen gingen allemaal staan en joelen. Ik heb helemaal niet waarom. Dus ik was helemaal in de war.
Stond een band achter je.
Ja, ik denk het ook. Het kon niet
het
met mij te maken hebben.
Het podium opgelopen.
Ja. Dus in ieder geval, en toen ging je, 10 minuten ging gewoon goed. En toen op een gegeven moment wist ik echt niet meer. Ik had voor het eerst in mijn leven echt dat ik gewoon helemaal... Ik wist helemaal niet waar ik het over moest gaan hebben. En toen ging ik inderdaad gewoon praten. Gewoon, ja. En toen dacht ik, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben gewoon aan het praten. Maar ik weet helemaal niet wat ik nu verder wil vertellen. En dat is zo raar dat je mond gewoon doorgaat.
Gek is dat, hè?
Dat is toch heel vreemd. Dat ik weet niet of het talent is of gebrek aan talent of gewoon...
Ik heb dat dus met improv. Wat ik ga doen, dit is zo raar, dan speel ik. Dan moet ik herinneren wat ik ga doen, want ik doe altijd weer andere dingen. Dus ik maak er zelf voor mezelf ook een grote chaos van. En dan ga ik, om te rekken, ga ik met iemand in het publiek praten. En dan ben ik met iemand aan het publiek aan het praten. En soms gaat het nog heel goed zelfs ook. Terwijl ik ondertussen aan het verzinnen ben van wat moet ik ze dadelijk weer verder doen.
Echt? Ja. Dat kan ik namelijk echt.
Raar, hè?
Ja.
Dat is een beetje dat.
Ja. Ja, het is hetzelfde. Alleen dat ik, als ik met iemand praat, dan moet ik echt met iemand. Wil ik ook echt met iemand praten. Dus dan wil ik niet.
Ja, dat heb ik ooit geleerd van Mark-Marie Huibrechts. Die zei: met improv is het gewoon belangrijk. Stel een vraag die je echt zou willen echt weten van die persoon.
Heeft hij weer van mij geleerd. Hè?
Ah, ja, jij bent voor iedereen een comedy-autoriteitsrol.
Ja, alles wat je nu citeert van comedies op aarde.
Komt allemaal bij jou.
Komt maar allemaal
terug naar mijn vraag.
Ja, oh sorry.
Wat
ja.
is jouw meest gerecyclede grap?
Ik denk dat mijn meest gerecyclede grap dat die is dat ik dat heb.
Neem de tijd.
Ja, nee, ik weet hem. Ik weet hem wel, want ik ga hem nu ook weer doen. Dus hij is nu ook weer gerecycled in het recycle-verhaal.
Ja.
De grap is dat het belangrijk is hoe succesvol je ook bent en hoe goed het ook met je gaat en hoeveel aandacht je ook krijgt van mensen. En dat je moet altijd een gewone jongen blijven. En dat heb ik eigenlijk geleerd van André Hazes. Over André Hazes zei dus vrienden altijd, het goede van André is dat hij zo'n simpele jongen gebleven is. Hè? Alsof hij een alternatief had. Het kon namelijk, ja, hij kon natuurlijk gewoon kernfysicus worden, maar hij dacht, nee, weet je wat, ik ga superveel suipen en liedjes zingen.
Ja, nee.
Dat is eigenlijk mijn meest. En het stomme is dat ik vind het gewoon nog steeds een leuke grap. Ja. Gewoon omdat. Maar dat komt, denk ik, nu ik erover heb, denk ik, door mijn fascinatie met gewoon mensen roepen maar wat. Ik vind het altijd eigenlijk het leukst om gewoon te ontleden wat mensen eigenlijk zeggen, waarom ze zeggen wat ze, en daar dan mee te gaan spelen. Dat vind ik gewoon leuk.
Een heel goede grap. Sterker nog, volgens mij heb ik gewoon een keer dan kennelijk onbewust gejat. Volgens mij heb ik echt letterlijk.
Het is ook jouw meest gerecyclede grap.
Ja. Ik denk van, waarom zit er onder mij? Nee, ik denk dat ik het dan echt van jou heb. Maar, nee, ik had hem over Frans Bauer, dat mensen zijn zo gewoon gebleven. Nee, hij had weinig keuze. Ja. Het is gewoon echt letterlijk jouw grap heb ik gewoon gejat.
Maar ook goed dat het met een nieuwe andere
ja, maar volgens mij is dat dus.
Dan kun je weer verder doen.
Er zit ergens een heel klein jongetje van 3. Die zit nu, ja, en die zit nog vol.
Maar ter verdediging, ik heb het gevoel dat het... Ik heb dat wel eens 1 of 2 keer eerder gehad. Dat ik dacht, wacht eventjes. Dat ik later dacht, of werd erop gewezen. Maar dan hoor je iemand een grap doen. Dan vergeet je het weer. Dan vergeet je die persoon die grap doet. En op een gegeven moment, 2 weken of 3 weken later, denk je, hey, dit is een leuke gedachte van mij. Maar dat is helemaal geen gedachte van jou. Nee.
Sander, wat wij hadden, hè? Wist je nog, dan hadden we een paar liedjes voor jouw show. Die had je mij toen laten horen, die ideetjes.
Ja.
En ik ga een jaar later, 1,5 jaar later, had ik een paar ideetjes voor liedjes voor Sander. En dat had ik gewoon 3 liedjes, soort van half uitgewerkt. Die had ik naar je opgestuurd. En dat waren gewoon die 3 liedjes.
Ja, maar ja, zo werkt.
Dus je stuurde mij mijn eigen ideeën
terug. Ik stuurde jou jouw eigen ideeën terug.
En een factuur.
Nee, ja. Maar dat is toch bizar?
Nee, maar volgens mij is het helemaal niet bizar. Want ik heb wel eens begrepen dat kunst, dit is
nou,
wat
bizar.
Kunst is. Dit mensen, je ziet dingen en geeft jou.
Het gaat ergens in zo'n kamertje.
Het gaat werken en dan doe je je eigen ding. En die hazenschap, ik vind hem nog steeds heel leuk, maar het is natuurlijk niet. Het is niet de gedachte zelf is niet dat niet 10 anderen er ook op kunnen komen.
Nee, dat is
hij past heel erg bij mij, omdat het ook in mijn ding past van hoe ik naar de wereld kijk. Maar het is de constructie, zou ik maar zeggen, van ik ben een gewone jongen gebleven. Ja,
ja maar dat ook,
had je dan, die is niet heel origineel.
Maar hij had ook, als hij kernfysicus was geworden, dan waren die liedjes sloeg ook. En die had ook niet meer mooi geruimd. Want dan is het in een laboratorium zat ik van de week. Weet je, dat zo klinkt ook niet. Is dat in een discotheek natuurlijk. Snap je, laboratorium klinkt ook niet.
Jij probeert er nu een nieuwe grap van te maken.
Probeer nieuwe grapjes te maken, ja.
Zodat jij hem voor jezelf weer kan pikken.
Ja. Wat is jouw meest gerecyclede grap dan?
Behalve mijn grappen. En,
ik denk die van die. het is zo lang geleden, maar ik heb hem toen wel heel vaak gedaan over. Dat was een openingsgrap altijd. Ik had vroeger altijd een openingsgrap. Dat je gewoon gelijk opkomt. Ja. En het eerste wat je zegt, hey, de mensen denken, het is leuk.
Ja, blunder.
Iets van wat ik leuk vind is om. Een paar dagen niet te eten, dat ik een beetje mager ben.
Ja.
Een zwarte jurk.
Oh, ja.
Een zwarte jurk aan te doen en dan met een zeis naar een bejaardenhuis te gaan en dan binnen de deur open te schoppen en dan te roepen,
ik kom jullie halen.
Het zou nu niet meer kunnen, denk ik. Dit klimaat zou het niet meer kunnen. Maar het is eigenlijk een heel nare grap. Maar,
God, het is echt een hele goede. Ik weet deze echt nog. Ah, daar word ik sentimenteel van.
Maar dit is toch ook een fenomeen, de openingsgrap. Ja. Want weet je wat zo moeilijk is? Omdat we natuurlijk allemaal op het in stand-up podium spelen. Dat is dan heb je een comedian voor je. En die speelt zijn set. Maar die eindigt dan net in één keer met iets weirds. Of dat er iets in de zaal gebeurt. En dan gebeurt er in één keer iets. En dan kun je je eigen openingsschap niet meer doen. En dan sta je vlak voordat je op moet. En dan word je zo aangekondigd. Als je het over momenten hebt dat je in één keer buiten jezelf kan treden. En word je in één keer aangekondigd. En dan moet je op. En dan bijvoorbeeld, hij heeft net iets gezegd over een zeis. Of net iets, dat je in één keer je hele plan van die eerste 10 seconden, die heel belangrijk zijn bij stand-up. Maar
hier is hij dan, hij heeft een openingschap over een man met een zeis.
Dat is altijd mijn fantasie geweest, om dat te zeggen inderdaad.
Dat is geweldig.
Maar daarom ben ik altijd tegen de openingschap. Maar ga door,
jij doet liever geen openingschap.
Echt niet.
Wat doe je dan?
Ik ga gewoon lullen.
Ja, die heb je inderdaad, het klopt, dat weet ik. Jij deed nooit een openingschap. Je kwam gewoon op, je begon te lullen, helemaal stil, en dan ging je weer weg.
Op een gegeven moment hebben we daar onze conclusies uitgetrokken.
Nee, maar ik moest denken aan zo'n scène in The Simpsons. Dan gaat Homer Simpson gaat een keer stand-uppen. En er is een MC. Dat is dan die Wayland Smithers. En vlak voor Simpson opkomt, zegt hij van... Oké, we zetten wat comedy. Maar trouwens, er is hier net voor de deur. Dat is een kleine puppy. En die liep de straat op en die is overreden. Door een auto. Hier is hij, Homer Simpson. En dan komt hij zo, hey mensen. En dan iedereen is het publiek. Oh, die nare man, die puppy. Dat vond ik zo grappig. Dat is weer helemaal kapot. Ja,
dit is, hier heb ik altijd heel veel fantasie over gehad om dit te doen bij elkaar. Dat lijkt me zo grappig. Maar ja, dit kan je dit moet je namelijk doen op een normale show. Dit kan je niet doen.
We hebben één keer gedaan. We hebben één keer zo'n hele de slechtste avond mogelijk toch in Toomler. Dat was Nico volgens mij was MC. En die ging iedereen op
dat is het goede begin vanavond.
Alles slechts ging iedereen aankondigen. Het was hilarisch. Alleen het is altijd hilarisch voor ongeveer de helft van de zaal. En de andere helft. We hadden een avond gedaan. Dat heette de slechte grappenavond. Dus iedereen ging zijn slechte grappen doen.
Dat was goed, 1 april was dat.
En de helft vindt het dan leuk. En de andere helft, dat heb jij nog wel verteld in mij, die kwam echt naar je toe van, ja, maar dit zijn hele slechte grappen.
Ja, dat was in het publiek. Ja,
het heet de slechte grappenavond.
Ja,
dit zijn hele slechte grappen. En het is s'avonds.
Owen was toen ook heel goed. Ja, die maakte hele goede slechte grappen. Ja. Zijn mensen, ja, maar zijn slechte grappen. Ja, dat weet ik, dit is waar.
Maar echt beledigd. Dan denk je, ja, maar wat had je dan verwacht? Dat is gewoon...
Ja, soms moet je dus niet fucken daarmee. Maar ik denk dat het wel leuk is. Dat is ook, dan heb je het weer over vertrouwen natuurlijk. Dat is dat als je elkaar met een beetje een drempeltje aankondigt. Dus dat je een klein beetje moeilijk maakt.
Ik denk het kapot maken. Bijvoorbeeld als je elkaar bewust zorgt dat je extra openingschap lachen kapot maakt. Vind ik serieus ook goed. Want de openingschap is echt... Maar daar heb ik een hele theorie in. Dat is echt een fout ding. Is echt slecht voor een comedian, denk ik ook.
Waarom? Ja, want jij...
Omdat als je concentreert... Kijk, volgens mij wat er gebeurt bij de opening... Ik deed het ook altijd. Er is een André Hazes. Die grap, die heb ik 100 miljard keer als openingsgrap. Ja. Waarom doe je me? Want je doet... Eigenlijk, het is net wat jij net zelf zegt. Je doet eigenlijk die grap... zodat het publiek denkt... Oh, daar hebben ze gelachen. Hij is oké. Okay, ik ben in veilige handen. Je kan door. En dan ga je zelf lekker spelen. Dus zelf ga jij heel veel als comedian je concentreren op een goede openingsgrap en die goed doen. Het vervelende, en dan denk je dus, als die maar goed is, dan vinden ze me leuk en dan komt het goed. Maar wat er volgens mij feitelijk gebeurt, is dat je een grap maakt die... Wat mensen feitelijk zien is iemand die, als je niet heel goed speelt, eigenlijk doodzenuwachtig is.
Ja.
En ze als een gek naar zijn eerste grap rent. En dan ga je lachen en dan komt er een soort fake zelfvertrouwen bij jou... van dat je denkt, ze vinden me leuk. Nu kan ik rustig worden en nu kan ik echt vertellen wat ik wil. Want die grap van jou van die zeis en ook mijn haastschap... Het zijn hele leuke grappen, maar ze zijn eigenlijk alleen maar... Ze zijn niet bedoeld om jezelf...
Nee.
Om hallo te zeggen. Ja, ze zijn eigenlijk bedoeld om te zeggen... Jongens, dit is mijn visitekaartje.
Ja, eigenlijk ook.
Vind me leuk.
Ja, en heel... Ja. Nou, die van jou vind ik dan niet... Maar die van mij is ook heel onpersoonlijk eigenlijk.
Precies.
Je hebt nog niks
precies
gezegd.
Ja, en bij mij... Daarom werkt die haastschap voor mij beter... Omdat het een mengeling is van hoe ik echt kijk. Maar het is ook echt een grap. Terwijl, volgens mij moet je jezelf vertrouwen halen... Uit gewoon... In het begin kijken ze alleen maar van... Hoe zie je eruit? Hoe praat je? Voel je op je gemak? Dit en dat. En dan gewoon een beetje flubberen.
Eigenlijk is zelfvertrouwen het allerbelangrijkste.
Zelfvertrouwen, het gaat maar precies.
Wat ik denk is dat je als beginnend comedian... kun je niet omheen om openingschappen en een hele goede set hebben... omdat je op die manier zelfvertrouwen creëert voor jezelf. Van zelfvertrouwen op het podium. Want het podium is natuurlijk heel eng in het begin. Dus dat je in het begin maak je zeker gebruik van openingschappen... en kun je moeilijk gaan staan en vertellen wat je wil. Want dat is nog heel eng. Dus je zult in het begin wel echt... Dat vind ik dat een goede set moeten creëren. Dus een keiharde 10 minuten bijvoorbeeld. En dan raak je meer vertrouwd met op het podium staan en dat je voor een publiek staat. En dan kun je langzaam in een beter beginnen. Dat is gewoon
zou
echt
kunnen.
Gaan vertellen.
Ik, het is ook niet van, oh, wat ik zeg, dat moet het zijn. Alleen het probleem is dat als je dat gaat doen, dan ga je jezelf eens aanleren om op te komen en meteen te gaan beuken. En dan wordt het dus nooit persoonlijk. Ik weet toen bij jou...
Nou, dit is mijn, ding, ja.
Jij kwam op, goedenavond, ja, leuk jullie te zien. Nou, en je zag aan de, je voelde alles.
Hij vindt het helemaal niet leuk.
Je vindt het niet leuk. Te zien. Het was geen avond en hij is blind. Dus het is allemaal, er is helemaal niks. Er is niets waar. Er is niets waar.
Echt in de ochtend. Ja, mensen.
Ja, leuk jullie zien. Er is helemaal niemand. Er was niemand. Er was een radio.
Ik kom met zo'n stok en een hond kom ik op. Leuk jullie te zien, mensen.
Dus nee, maar dus volgens mij, je kunt inderdaad zeggen, oké, ga eerst deze fase dat leren en dan kan je het wegdoen. Je kunt ook zeggen, ga maar meteen leren je eigen ruimte te maken.
Ja, en dus daarvan vind ik dat je dan soms te veel verlangt van de line-up. Want dan gaat het ook om een comedyavond maken. En dan verwacht je toch te veel dat als iemand heel langzaam moet gaan oefenen met, ik ga staan en dan meteen vertellen wat ik wil, dat gaat helemaal kapot. Want dat is natuurlijk ontzettend moeilijk.
Ja, dat kan gebeuren.
Ben ik dus meer voor... Dat moet je in het theater misschien doen. Als je in een line-up speelt met andere comedians, vind ik het prettiger. En ik denk dat het beter is voor je ontwikkeling om eerst te leren hoe je gewoon een killer set van 5 minuten maakt. Dan wordt die 10 minuten, dan wordt die een kwartier. En als je een kwartier materiaal hebt wat gewoon altijd werkt, wat je altijd in kan zetten, dan kun je eigenlijk beginnen wat je wil. Want dan kun je relaxed beginnen. Gaat dat niet helemaal waar je wil dat het heen gaat, kun je in één keer even die 2-3 grappen doen waarvan je weet dat ze werken en je kunt weer door. En zo zie ik het. Ik denk dat je met als comedian eerst een basis creëert met een kwartier goede grappen en dat je dan meer kan gaan doen wat je wil.
Dit kan ook. Ik
ben geen comedy autoriteit, hè?
Ik ook niet.
Nee.
Kijk, ik ben een comedy autoriteit, maar al mijn referentiemateriaal is van 7 jaar geleden. Dus ik kan niet over een comedy line-up, kan ik nu niet met actuele voorbeelden komen. Alleen ik denk dat een comedy line-up, dat de paraplu die je voor elkaar zou moeten maken. Ik denk dat als ik nu een nieuwe comedian ben, dat jullie goed genoeg zouden moeten kunnen zijn om mij in een veilige toestand totaal op mijn bek te laten gaan. Dus daarom ben ik het wat dat betreft niet met je eens. En voor mij is veilig juist dat ik het ga doen op de manier zoals ik het net zei. Want als ik mijzelf aangeleerd, wat moeilijk zat is, hè, om 10 minuten killermateriaal te maken, dan is het gevaar dat ik daar heel goed in word en dat ik daar ook in blijf steken. En dat is volgens mij wat er met heel veel comedians gebeurt. Die doen dan dus iets wat echt knap is, namelijk 10 minuten beuken. Mm-hmm. Maar die hoeven dan eigenlijk niet meer de klik te maken naar het wat engere werk, zou ik maar zeggen.
Ja, ik vind dat je dat dan op die manier, vind ik, dat moet je in theater doen. Dus zo moet je jezelf in theater opleiden. Maar als je in een line-up speelt, verwacht dan wel. Want dan is het wel, ik kan dan bijvoorbeeld na jou, dus jij gaat gewoon dan jezelf leren ontwikkelen door gewoon dan te praten. Nou, dat gaat in het begin zeker niet goed. En dan moet ik daarna de boel toch gaan redden. Als ik daarna opkom en ik ga ook, ja mensen, ik ga ook maar wat doen. En dan
nee,
op een gegeven
moment
ontstaat
er een gigantische zak. Ben jij daar goed genoeg? Alleen ik zit nooit meer in een comedy line-up.
Mag ik iets vragen? Hoe doe je dat bijvoorbeeld nu? Want je regisseert heel veel comedians.
Ik vind het zo leuk dat je met papiertjes zit. Het is heel lief.
Nou, omdat ik een aantal vragen
zelf bij te denken om wijn te drinken. Dat is eigenlijk wel leuk.
Zal ik inschenken?
Ja, want Sander
wil ook
wijn.
Ik zit ook zonder wijn. Ja, dan schenk ik dat nu meteen in.
Ja, dat
dan zet ik mijn vraag.
Dit is toch al een legendarische middag, ochtend. Ja, ik ga toch niet meer trainen. Ik wou nog gaan trainen.
Trainen, sport.